Namens de kerkraad heb ik voor u vanmorgen de volgende mededelingen. Op 8 april is op 82-jarige leeftijd overleden Germanus van Poelgeest. Hij woonde aan de reling 61 te Barendrecht. U krijgt gelegenheid tot condoleren op deelverlente woensdag 12 april van 7:30 tot 9:00 in de zaal van de Maranatenkerk. Zijn begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 13 april. De rouwdienst begint om 11:00 in de Maranatenkerk. De begrafenis is om 12:15 op de hervormde begraafplaats Sjaarloos. Afgelopen week is op de leeftijd van 85 jaar overleden Harm Schuitema van de Putselaan 92F. Nadere gegevens zijn niet bekend. Vorige week is ook overleden dominee De Wit op de leeftijd van 82 jaar. Oudere Maranatenkerkgangers hebben hem waarschijnlijk wel gekend. Dominee De Wit was van 1979 tot 1987 predikant op Feyenoord-Hillersluis en heeft ook in de Maranatenkerk gepreekt. Nadere gegevens zijn echter niet bekend. Mevrouw Stokman is opgenomen in het Icasia ziekenhuis. Er mocht ook blijdschap zijn in de gemeente. Gisteren hebben de heer en mevrouw Kamp samen met hun kinderen herdacht dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Adresgegevens en eventuele tijden kunt u nalezen op de publicatieborden. Ook is de kerkraad verheugd u te kunnen meedelen dat tijdens de op 7 april gehouden aannemingsavond 9 mensen zijn toegelaten tot het doen van openbare belijdenis van hun geloof in de ochtenddienst van maandag 17 april, dat is tweede paasdag. Te weten Teunie van den Berg Gommer, Statenweg 2C Rotterdam, Marina Leini Clemens de Koning, Hillendijk 283A, Arends Clemens, Hillendijk 283A, ook in Rotterdam, Johannes Isendoren, Kerkweg 25, Barendrecht, Marinke Jovanka Isendoren Roos, evenzo Kerkweg 25, Gerritje Eibetta Rut de Jong, Tielewaard 55, Rotterdam, Willemijn Getruida Kamp, Spitsenhagen 37, Rotterdam, Leendert Marinus de Keizer, Wiekslag 17, Heerensdam, en Allegonda Getruida de Keizer de Jonge, evenzo Wiekslag 17, Heerensdam. Tevens zal de heilige doop worden bediend aan Arend Clemens en aan de twee kinderen van Arend en Marjolein, te weten aan Ineke Jane Clemens en aan Machtelt Constance Clemens. Wij vragen de gemeente om hen in uw gebeden te gedenken. Op dinsdag 11 april is er weer een wijkavond. Dominee de Groot gaat weer verder met de behandeling van het Bijbelboek Hooglied. De avond begint om 7:45. U bent van allen hartelijk uitgenodigd. Woensdag 12 april is er weer ouderenmiddag. Ouderen van de gemeente zijn van harte welkom. De middag begint om 2:30. Deze week kunt u weer een envelop in de bus verwachten voor de paasactie. Degenen die de actie-enveloppen rondbrengen, kunnen deze ophalen in de keuken. Er worden vanmorgen 3 collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de preek is er een extra collecte voor het godsdienstonderwijs op openbare scholen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat P. van der Voorde uit Kaatsheuvel. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Meent onze aanvangspsalm is psalm 27 en daarvan de versen 2 en 3. Wij noemden u psalm 27 en daarvan de versen 2 en 3. Thank you. Gemeente, luisteren wij nu naar de wet des Heren en zingen als antwoord daarop uit Psalm 119 en daarvan vers 5. Wij noemen die Psalm 119 vers 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen. In deze woorden: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing van deze morgen kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22. En we willen lezen vanaf vers 24 tot en met vers 34. Lucas 22, vanaf vers 24 tot en met vers 34. Waar we lezen: en er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen: de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die leidsman is, als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u, als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijk mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel, in mijn koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft jullie zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Tot zover het woord van God. Laten wij samen bidden en de Heer om een zegen vragen. Heere, groot en almachtige God, wij mogen op deze zondagmorgen als gemeente weer naderen voor uw heilig aangezicht. Heer, u hebt ons bijeengebracht deze morgen in deze dienst, een dienst gewijd aan u, de levende, waarachtige God. En we mogen samen zijn, Heere, voor uw aangezicht. En naderen voor uw aangezicht in het gebed. En dan past het ons, ons te verootmoedigen voor u. Want Heere, wij belijden u, dat wij het niet waard zijn om te komen in de nabijheid van u, de hoge en de verhevene, die een ontoegankelijk licht bewoont. Maar Heer, u bent het die ons roept, als tijdelijke mensen, als uw gemeente, om te komen voor uw aangezicht. Om daar, Heer, in kleinheid en verootmoediging uw naam te belijden. En wat is er beter, Heer, om uw naam te erkennen, uw naam zo groot en goed, dat u ons weer bewaard hebt deze week. En Heere, dat u ons weer samenroept rondom uw woord om te spreken tot ons hart. Om de aanwezige te zijn in ons leven. U die ons niet loslaat om onze zonden, maar die ons vasthoudt in Jezus Christus, uw Zoon. Heere, dan kunnen wij niet anders als belijden dat wij dat niet verdiend hebben. Dat wij dat van onszelf niet waard zijn. En geef, Heere, op deze morgen, dat wij dat ook zo mogen ervaren, dat het dwars door ons heen mag gaan. Uw goedheid en genade, hemelhoog, tegenover onze zwakheid, ons falen en struikelen, onze zonde. Heere, dan komen wij tot u om vergeving te vragen, dat er een vlak veld mag zijn tussen u en ons. Heere, dat we het mogen zien, wat u gedaan hebt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En zo komen wij ook tot u, Heere, door hem. Op grond van zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. En Heere, maak het zo vlak in ons hart. Geef u onze rust, Heere, zoals u dat alleen maar doen kan. Dat we het mogen weten. En mogen vertrouwen. Dat u een God bent. Barmhartig, genadig. En groot van goede tierenheid. Heere, zie ons dan aan in hem, uw Zoon. Aan uw rechterhand. Onze grote voorbidder. U wil zo deze morgen ook, Heere, in ons midden zijn. En dan danken wij u dat wij uw woord mogen hebben. Het eeuwig evangelie, waarin er geschreven staat dat wij een voorspraak hebben bij de Vader. Jezus, de rechtvaardige. En dat hij een verzoening is voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonde der gehele wereld. Zoals uw apostel Johannes het ons heeft geschreven door uw geest. Heere, dan danken wij u voor uw woord. Dat wij zo, Heer, ook de vrijmoedigheid daarin mogen vinden. Niet in iets in onszelf, op grond van wat wij gedaan of gelaten hebben de achterliggende week. Maar dat u ons roept op deze zondag. Om voor het eerst of opnieuw in die heerlijke rust in te gaan. Die u weggelegd hebt voor al degenen die u vrezen. Heere, wil zo in ons midden zijn in deze dienst. Dat we dat ook mogen ervaren, Heere. Dat het woord mag zijn in betoning van geest en kracht. Dat het bewijs, Heere, dat het woord uw woord is, mag zijn. Dat het wat doet in onze harten. Dat wij mogen ervaren dat u het bent, Heere, die ons aanspreekt. Die ons leven verandert, die ons vasthoudt. Dat we zo, Heere, aan het einde van deze dienst het mogen getuigen dat u in ons midden was. En dat hebt u toch beloofd, Heere, want uw naam is Ik Ben. Ik zal er zijn. Ik zal zijn die ik zijn zal. Uw heerlijke naam. Die u hebt bekendgemaakt aan Mozes, maar ook aan ons. Dat we zo deze morgen, Heer, ons in die tegenwoordigheid van u geborgen mogen weten. En ons zo, Heer, voor uw aangezicht mogen weten. Spreek dan tot ons, Heer, woorden van troost en bemoediging. Maar ook van vermaning en lering. En Heer, wil u zo werken in ons hart. Want Heer, dan alleen zal het goed zijn. Als u het bent die ons bij de hand grijpt. Onsterfelijke mensen die zo beperkt zijn, dat we niet verder kunnen kijken, Heere, als in het heden. Maar Heere, bewaar u ons dan en neem ons in uw hoede. En mogen wij ook deze morgen ervaren dat u een herder bent, Heere, voor mensen zoals Petrus, mislukkelingen die het zelf niet meer redden. Maar dat we zo, Heere, toch sterk mogen staan in u, Heere Jezus Christus, ons levengevend hoofd, wil zo in ons midden zijn. En krachtig werken, Heer, onder jong en onder oud. Heer, wij danken u dat we als gemeente weer zijn samengekomen. U kent ons ook, en ieder persoonlijk. De kinderen, Heer, wij danken u dat zij er ook weer mogen zijn. Zovelen, Heer, willen daarbij zijn in het opgroeien. Houd ze dicht bij uw vaderhart, Heer. Er is zoveel wat trekt in onze kinderen. Van buiten, maar ook wat van binnen opkomt in hun jonge hartje. Heer, ontferm u en erbarm u over hen. En wil u, Heer Jezus Christus. En als het ware keer op keer door uw Heilige Geest dat woord in hun hart fluisteren. Dat de zulken het Koninkrijk van God is. Omdat ze mogen zien op u. En dat uw naam, Heer, al vroeg in uw jonge hart gegrift mag staan. Zodat, Heer, de strijd van het leven, het ouder worden, alles wat er op hen afkomt, die naam niet meer uit hun hart zal kunnen wegwissen. Heere, ook de jongeren in ons midden, wij danken u dat er weer zoveel zijn. Heere, wil ons gedenken en wil ook hen de kracht geven om in de moeilijke tijd waarin zij staan trouw te blijven aan uw woord. Heere, u bent het alleen die voorbeden doet, Heere Jezus Christus, zoals u dat deed voor Petrus. Heere, gedenk ook zo hen in uw voorbeden en houd hen vast. Dat uw kerk ook gebouwd mag worden uit het komende geslacht, Heere. Heer, maar ook de ouderen van dagen, zij die meeluisteren via de kerktelefoon. Heer, we zijn alle zo hier samen. Heer, wil u het rustig maken in ons hart. Het kan zoveel zijn in de achterliggende weken wat ons nog bezighoudt, wat onze gedachten gevangen houdt, ingrijpende gebeurtenissen, verdriet. Heer, u kent ons. Vreugdevolle gebeurtenissen. Heer, en dan brengen we het alles voor uw aangezicht. En wij bidden u tezamen, Heer, ontferm u en spreek tot ons hart. Dat in uw rust en die stilte, Heer, dat uw stem mogen vernemen. En Heer, wil u het dan geven dat onze harten geopend worden door de kracht van uw geest. Dat alles wat ons overspoelt, Heer, door de week, dat we het even achter ons mogen laten. Om in die stilte uw woord te vernemen. Om ook weer verder te kunnen op de weg die voor ons ligt. Heer, gedenk ook de kerk, niet alleen deze gemeente, maar ook de kerk in Nederland. Heer, en deze zondag komen we zoveel gemeenten samen. Heer, wil u zegen geven, wil u krachtig werk ook, Heer, in dit land. Waar kerk op kerk gesloten wordt, waar het voor het oog achteruit gaat. O Heer, wij bidden u, ontferm u, Heer. En wil uw gemeente nog bouwen. Verheerlijk nog uw naam, Heer, en wil u de kandelaar niet wegnemen. O God, zie dan niet om naar de zonde in ons land, die ten hemel schreiend zijn. Heere, verzoen die zware schuld. Er zijn er zoveel, heren, die uw naam niet kennen, die hun eigen weg gaan, maar die eindigen in het verderf. O heren, en er is niets wat ons onderscheidt van hen, en wat hen onderscheidt van ons. En daarom bidden wij u voor hen, ontferm u. En willen velen trekken uit de duisternis en brengen aan uw voeten. Aan uw genadetroon, tot de kennis van u, de levende, waarachtige God. Omdat zij ook gered en behouden mogen worden van de zonde, van de vorst der duisternis, van de eeuwige ondergang. Heer, gedenk de kerk wereldwijd, de vervolgde kerk, vervolgde christenen in landen als China, Laos, Noord-Korea en zoveel andere landen. Heer, wil ze daar de kracht geven, zij die verdrukt en vervolgd worden. En wil uw naam verheerlijken ook daar, Heer, dat het tot een getuigenis mag zijn, ook voor onze kerken in het Westen. Maar Heere, gedenk deze broeders en zusters. En al het werk wat ook daar gedaan wordt. Ook organisaties die zich bezighouden. Tot ondersteuning van de vervolgde kerk. Heere, wij dragen hen zo tezamen aan u op, de levende God. Heere, zo bidden wij u. Ontferm u over de wereld in nood. Dat uw koninkrijk haastig mag komen. Uw komst, Heere Jezus Christus. Om uw koninkrijk op te richten. Uw rijk van vrede. En van gerechtigheid, waarin deze aarde en deze schepping tot rust zal komen, om niet meer onderworpen te zijn aan de zinloosheid, aan de ijdelheid, aan het verderf, maar waarin alles zal juichen tot uw eer, en de aarde vervuld zal zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Heren, waarin alles zal ademhalen, in die sabbatsrust, die u zal brengen, Heere Jezus Christus, in uw komst. Heren, dan besluiten we onze gebeden. Kom haastiglijk, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Amen. Gemeente, onze tekst voor de prediking kunt u vinden in het hiervoor gelezen schriftgedeelte. Lucas 22, vanaf vers 31 tot en met 34. En ik lees dat gedeelte nog een keer. Lucas 22... vanaf vers 31 tot 34, waar we lezen. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij kent. Tot zover. Wij zetten boven de prediking, gemeente, als thema geestelijke groei. Geestelijke groei. Een eigenaardig thema, zult u zeggen, voor de lijdenstijd. Wel, dat vond ik ook. Maar toch staat de geschiedenis die wij hebben gelezen van Petrus, de voorzegging van zijn verloochening, in de context van de laatste gebeurtenissen rondom het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En daarom wil ik in deze zondag, in deze lijdenstijd, stilstaan bij deze woorden en overdenken hoe Petrus, dwars door zijn verloochening, door zijn diepe val heen, de grootste les in zijn leven zal leren. Een les die zijn leven voorgoed zou veranderen. En wie weet, en daar bidden wij ook om, en daar vertrouwen we ook op, dat de Heere ons vanmorgen de ogen geeft, zodat we onszelf mogen herkennen in die Petrus, waarvan hier geschreven staat. En we willen dit doen door na te denken over het voornemen van Petrus. In de tweede plaats denken we na over het voornemen van Satan. En in de derde plaats denken we na over de voorbeden van Jezus. In de eerste plaats denken we na over het voornemen van Petrus. In de tweede plaats over het voornemen van Satan. En in de derde plaats over de voorbeden van Jezus. Maar voor we daarover nadenken, laat ons samen zingen. Als voorbereiding op de preek uit Psalm 62 en daarvan de versen 1, 4 en 5. Men noemt u Psalm 62 en daarvan de versen 1, 4 en 5. Gemeente, wij kennen allemaal het spreekwoord wel, aldoende leert men. En de praktijk leert ons dat dat meestal gaat met vallen en met opstaan. Niet alleen als we jong zijn, maar ook als we oud zijn, moeten we erkennen dat er in het leven altijd weer meer te leren valt. En dat geldt zeker in het geestelijke leven. Niet alleen in het natuurlijke leven worden wij wijs door schade en schande, maar dat gaat ook menigmaal op voor de geestelijke groei in het geloofsleven, dat gaat door schade en door schande heen. En vanmorgen denken wij na over Petrus, over zijn diepe val en tegelijkertijd over de herderlijke zorg van de Heere Jezus over zijn discipel, over zijn discipelen, maar ook over al zijn discipelen tot vandaag de dag toe. Gemeente, zoals ik al zei, Petrus staat hier aan de vooravond van een gebeurtenis die zijn leven voorgoed zou veranderen. Een leven, een les voor de apostel Petrus, die hij nooit meer zou vergeten. Een les waarin het geloof van de oude Simon voorgoed ten einde zou komen, om plaats te maken voor het geloof, niet meer in Simon, maar in zijn meester, de Heer Jezus Christus, en zijn woord, en zijn voorbeden. De gemeente, het is de Heer Jezus die Petrus door en door kent. En die hem vlak na het avondmaal voorbereidt op de verloochening. Voorbereidt op de dingen die komen gaan. De Heer Jezus die ziet Petrus. Hij kent hem en hij doorgrondt hem als een schaap van zijn kudde. Zoals hij ook vandaag de dag u en mij kent en doorgrondt, als u de Heer Jezus mag liefhebben en mag dienen. En het is als een vader of een moeder die het kind omhoog ziet klimmen, bijvoorbeeld op een klimrek, en die dat kind daar ziet vol van overmoed en durf. En dat kind dat klimt hoger en hoger en die kan dat wel. Dat lukt wel. Maar vader en moeder die daar onderaan dat klimrek staan, die houden hun hart vast. Want ze zien wel dat kind klimmen vol overmoed. Maar ze weten het kind houdt het niet vol. En ze gaan maar vast wat dichter daar voor het klimrek staan. Dat als dat kind het uitroept, papa, mama, ik kan niet meer, het gaat niet goed, dat dan vader en moeder klaarstaat om dat kind op te vangen. Herkenbaar, kinderen? En zo zien we ook Petrus vol van overmoed. En we zien de Heer Jezus die Petrus door en door kent. En die tegelijkertijd weet dat zijn einde nadert, dat hij overgeleverd zal worden in de handen van zondaren, om de zonde der wereld op zich te nemen, om zich over te geven voor een verloren wereld. De Heer Jezus weet wie Petrus is en hij houdt als het ware zijn hoge priesterlijke hart vast voor Petrus. Als hij bedenkt wat hem te wachten staat. En we lezen hoe hij bij uitstek Simon Petrus zijn verloochening voorzegt. En niet alleen zijn verloochening, maar ook zijn eigen werk, zijn voorbeden voor Petrus. Maar Petrus wil daar niet van horen. Petrus uit zijn volle inzet, zijn voornemen om zelfs zijn leven te geven voor de Heer Jezus. Zo hebben wij gelezen hoe Petrus zegt, ik ben bereid ook met u in de gevangenis en in de dood te gaan. Petrus een man, niet van woorden, maar van daden, zo lijkt het. Hij is bereid om zijn leven te geven voor Jezus. En hij belooft dat hij nooit zijn trouw en zijn loyaliteit aan Jezus zijn meester zal laten varen. Maar dat hij altijd trouw zal zijn tot in het diepste strijd toe. Laten we nog wat nader naar Petrus gaan kijken. En dan meer vanuit onze eigen tijd. Want laten we eerlijk zijn, het is toch op het eerste gezicht geweldig hoe Petrus hier vol met ijver en vol vuur zijn toewijding kenbaar maakt aan de Heer Jezus Christus. Ik denk dat Petrus bij een bijbelstudie over discipelschap op het puntje van zijn stoel gezeten zou hebben. En dat zijn ogen geflikkerd zouden hebben van geestdrift. Discipelschap. Toewijding. Radicaliteit. Radicaal christendom. Dat hebben we nodig. Vandaag de dag. En Petrus, die wijdt zich geheel toe aan zijn Heer en Meester. Hij houdt niets achter. Hij ruimt alle blokkades uit de weg die er kunnen zijn in zijn verhouding tot Jezus Christus. Petrus' geloof lijkt ijzersterk. En reken maar dat er kracht en bezieling uitging van Petrus. Dat er kracht en bezieling uitging van zijn woorden, van zijn flikkerende ogen, van zijn daadkracht, die straalde als zijn getuigenis gaf van zijn voornemen, van het voornemen van Petrus. Wij zouden zeggen, wat een radicaal christen. Niet waar, jongeren? Daar zijn we toch voor in onze dagen, radicaal christendom. Toegewijde christenen zijn. Nu, geweldig. Dat doet Petrus. Zouden jullie je niet herkennen in deze Petrus? Als er in de Bijbel niet geschreven stond van zijn verloochening. En als wij niet zouden weten van de woorden van de Heere Jezus, van de voorzegging van Petrus. En als wij de geschiedenis niet zouden weten in de Bijbel van deze man. We zouden diep onder de indruk geweest zijn. En gezegd hebben, zo'n man hebben we nodig in de gemeente. Zulke man hebben we nodig in de kerkenraad. Die heel hun leven geven voor Jezus. En plotseling, hier vlak na het avondmaal, klinkt het, Simon, Simon, ziet. Bekende woordje, wat we talloze malen in de Bijbel tegenkomen. Simon, Simon, en dan dat woordje, ziet. Let op. Jezus pakt de aandacht van Petrus, ziet. Doe je ogen wijd open. Simon, Simon. De Satan heeft jullie zeer begeerd als de tarwe. Het woord je jullie. U hoort het al, het is meervoud. De Heer Jezus spreekt Simon persoonlijk aan. En tegelijkertijd zegt hij, de Satan heeft jullie zeer begeerd als de tarwe. Want dan sluit hij de medediscipelen die daar staan rond Petrus bij in. Maar in het bijzonder spreekt de Heer Jezus Petrus aan. Simon, Simon, ziet. Petrus wordt gekend door Jezus. Jezus doorgrondt hem tot in het diepst van zijn hart. Gemeente, als wij zo voor het aangezicht van God komen, mogen we dan ook beseffen dat hij ons doorgrondt. Met al onze voornemens, plannen, al ons vuur, al onze bezieling, al ons geloof, maar dat hij ons doorgrondt. En dat hij ons kent. En Jezus roept Petrus op een schokkende wijze terug tot zichzelf. om hem te vertellen wie hij nu werkelijk is voor zijn meester. En beste jongeren in ons midden, vurige christenen in ons midden, staan wij vandaag nog open voor die oproep, Simon. Simon. Durven wij onze eigen naam in te vullen hier bij die naam Simon? Pieter. Jan. Jan. De Satan heeft jou zeer begeerd te ziften als de tarwe. Jullie belijdeniscategorisanten. We hebben fijne gesprekken gehad op de categorisaties. Ik moest ook aan jullie denken. Ook aan de weg die voor jullie ligt, durven jullie ook te vereenzelvigen met deze Petrus. Om mee te reizen die komende dagen met Petrus in zijn weg, in zijn diepe val. En jezelf af te vragen, zou ik het er beter van afbrengen dan Petrus? Kortom, willen wij de les leren van morgen, die Petrus moest gaan leren in zijn leven. Willen wij die les ons eigen maken? Niet dat wij per se zo'n diepe val hoeven te maken als Petrus. Maar willen wij ons die les eigen maken, gemeente, om waarlijk geestelijk te kunnen groeien? Wel, dan gaan we verder. En wij zien dat die woorden, die vurige bezieling van Petrus, in het schrille contrast komen te staan met de eenvoudige voorzegging van de Heer Jezus, als hij zegt, ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij niet kent. Liefdevol en vol ontferming weigert Jezus als die goede herder zijn discipel naar de mond te praten. Maar hij zegt hem de waarheid aan, dwars tegen al die woorden van Petrus in. En zo wil hij ons vanmorgen ook de waarheid aanzeggen, dwars door onze woorden heen, die soms zo mooi kunnen zijn, om ons weer terug te brengen tot onszelf en tot het fundament van de voorbeden van de herderlijke zorg van Jezus. En hij, de Heer Jezus, voorzegt hoe Petrus te pletter zal lopen op de rots van zichzelf. Zijn ijver, zijn bezieling, zijn grote woorden, dat waar we vandaag wellicht bewondering voor zouden hebben, ze kwamen ten val in de zaal van Caiaphas. Zo'n dienstmeisje. Was jij ook niet daar met Jezus, de Nazarene? En zo zou Petrus zijn meester verloochenen, ik ken die mens niet. En gemeente, het kraaien van de haan zou voorgoed een einde maken aan het valse vuur wat flikkerde en flakkerde in het leven van deze discipel, in het leven van de oude Simon. Zijn woorden zouden smelten als sneeuw voor de zon, toen een eenvoudige vrouw vroeg, was jij ook niet met hem? Het is wat. Hoe zoveel vuur, zoveel bezieling zomaar verdwijnt. Zomaar weg. Waar blijft het? Maar ik wil nog een stap verder gaan vanmorgen. Want we staan niet alleen stil bij de voornemens van Petrus, die op niets uit zouden lopen, maar ook bij het voornemen van Satan. Jezus zegt, Simon, Simon, Satan heeft jullie zeer begeerd te ziften als de tarwe. En de Heer Jezus ziet een beeld voor zich, misschien hebben jullie het wel eens gezien, kinderen, in de kinderbijbel, hoe vroeger, toen het tarwe en het graan gemaaid was, hoe ze dat dorsten, hoe ze dat plat sloegen, met stokken, met zo'n lap leer eraan, en hoe ze daarna al die losse korrels op zo'n grote zeef legden en hoog omhoog wierpen, om alles, al het kaf en al het vuil eruit weg te zeven. En dat kaf dat werd weggeblazen door de wind. En dat graan, dat tarwe, dat viel er weer terug op die zeef. En al het grond En al het zand en al het rommel, dat viel dan door die zeef heen, zodat uiteindelijk het mooie graan en het tarwe zou overblijven, waar het brood van gebakken werd. En dat beeld gebruikt de Heer Jezus hier. En hij zegt, Simon, de Satan heeft jullie zeer begeerd te ziften als de tarwe. En zoals de man die zijn tarwe en het graan ziften, het goede wilde bewaren en het verkeerde eruit weg wilde zeven, zo draait hier het beeld om, want Satan wil het goede wegzeven. Wegnemen, zodat het teloor gaat. En dan zien we hier dat er veel meer op het spel staat als alleen de ontkenning in de zaal van Caiaphas, dat Petrus Jezus niet kende. Waar het hier om gaat in het ziften van Satan, is dat de Satan zal gaan proberen om het geloof in het hart van Petrus en zijn mededischipelen, het geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, om dat weg te nemen, om dat ten val te brengen. En ik kan vooraf al zeggen, gemeente, hoe diep Petrus ook gevallen is, maar innerlijk is hij nooit losgeraakt van Jezus, zijn meester. Maar uiterlijk heeft hij hem ontkend. Maar reken er maar op dat ook innerlijk, in het hart van Petrus, de vragen zijn opgeborreld toen hij daar Jezus zag ondergaan als een verliezer. En alle glans en alle heerlijkheid daar verdween toen Jezus overgeleverd was in de handen van zondaren. Had Petrus het niet getuigd eens? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wat zei de Heer Jezus? Petrus, het is mijn Vader die jou dit heeft geopenbaard. En het was dat geloof wat Petrus verbond, wat de discipelen verbond, wat ons verbindt met Jezus. Dat Hij de Zoon van God is. De van God gezonde zaligmaker en heiland der wereldgemeente. Dat is het geheim van het geloof. Dat we innerlijk niet meer los kunnen komen van deze man van smarten en Here der heerlijkheid. En Jezus zegt tegen Petrus, Satan heeft permissie gekregen, Petrus, om jullie op de zee van de verzoeking te leggen. Dat is niet alleen dat dienstmeisje daar in die zaal van Caiaphas. Maar het was Jezus die daar stond in die zaal. En het was Petrus die het aanzag. En het was de Satan die permissie kreeg om de verdachtmakingen in het hart van Petrus in te blazen. Met de vraag, is deze man van smarte de Zoon van God? Denk na, Petrus. Denk eens na. Gebruik je hersens. Is dat de Zoon van God daar? Die bebloede stumper, bespuugd en geslagen en overgeleverd aan het nijd van het volk. Machteloos, is dat de Zoon van God? Gaat hij de wereld redden, ja? Ja, ja. Ja. En dat geloof van Petrus en van die discipelen, reken maar dat het op de zeef gelegen heeft. Om het geloof eraan te geven dat deze man van smarten de Zoon van God is, die de redding van de wereld op zijn schouders draagt. En gemeente, wat betekent dat voor ons? 2000 jaar verder. Hoeveel zijn er niet in onze kerk en zeker in onze samenleving die dat niet meer mee kunnen maken en die het geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, eraan geven. Er is ook in onze dagen zoveel twijfel over de waarheid van het woord van Jezus, het evangelie van Jezus Christus. En ik denk dat dat hand over hand toeneemt in onze tijd. onder onze jongeren, in de tijd waarin ze staan op de scholen, diepe twijfel, die ellendige vragen in het hart, is het allemaal wel waar? Klopt het allemaal wel? Er zijn ook zoveel andere meningen in onze dagen. En gemeente, dan is er in onze dagen religiositeit genoeg, in kerk en samenleving, maar er is ook steeds twijfel of die ware religie uiteindelijk wel de religie is van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En arme Petrus, die zijn tegenstander niet kent, die zo vol is van zichzelf, arme christen vandaag de dag, die zo vol is van zijn eigen vuur en van zijn eigen geestelijke capaciteiten, maar zijn tegenstander niet kent. En de Heer Jezus voorzegt het Petrus, dat de Satan in zijn hart Jezus belachelijk zal maken als die man van smarten. En zoals ook in onze dagen er zoveel zijn die het voor ons belachelijk maken dat wij nog geloven in Jezus Christus, de Zoon van God. Die man uit de geschiedenis van zoveel duizend jaar geleden. En dat we geloven dat wat hij daar gedaan heeft, dat daar veel meer gebeurde als het voor het oog liet zien. Omdat daar de wereld werd gered van de eeuwige ondergang. En God zich openbaarde in glans en heerlijkheid, in zijn genade en oneindige liefde, aan het kruis van Golgotha. Maar hoeveel zijn er niet in onze dagen die erom lachen? En dan kennen jullie dat jongeren op school? Dat je misschien wel uitgelachen wordt om het geloof in Jezus Christus. En dat hij belachelijk gemaakt wordt en bespot wordt. En dat je innerlijk verzocht wordt om uiteindelijk maar mee te gaan lachen. Want uiteindelijk stelt het toch niks voor ook. Uiteindelijk is het toch te dwaas ook om in te geloven, zeg. Kom nou. En dat de verzoeking in je hart opkomt. Van het ongeloof. Om uiteindelijk het ook maar los te laten. En er uiteindelijk ook maar de brui aan te geven. Of zelfs mee te gaan lachen. Met het gelach van anderen om je heen. Als ze spreken over de naam van Jezus. De Zoon van God. Of is er die rode draad in ons leven? Dat geheim. Dat geheim van het geloof. Wat ook was op het hart. De bodem van het hart van Petrus. Dat we die stap nooit kunnen maken. Om Jezus Christus los te laten. En niet alleen hem te ontkennen voor mensen. Dat is nog tot daaraan toe gemeente. Maar om hem definitief op te geven. Als de Zoon van God. Als de man die betekenis heeft. Voor de redding van jou. En de redding van de wereld. Het is het geheim van het geloof van Petrus. In zijn hart. De bodem van zijn hart. Waardoor hij die stap nooit heeft gemaakt. En Jezus wil ons in deze geschiedenisgemeente ook vanmorgen tot de orde roepen. Om ons te doen beseffen. Dat als het afhangt van u en van mij. Dat wij diezelfde weg gaan van Petrus. En dat het uiteindelijk alleen zijn genade en zijn voorbeden is. Die ons innerlijk dat geloof in ons hart. Dat geheim van het vertrouwen. Die diepe overtuiging dat het zonder Jezus niet kan. En dat we in hem de God, de waarachtige God ontmoeten. Het is het geheim op de bodem van ons hart van het geloof. Waardoor we dat nooit los zouden kunnen laten. Maar als het van u afhangt, gemeente, jongen, meisje, misschien zoveel vuur als het van jou afhangt. Wil je instappen bij Petrus, zo naast hem gaan zitten? En met hem meereizen die dagen na zijn verloochening en zijn ontkenning. En dat we met elkaar tot de overtuiging komen. Als het gaat om mijn voornemen. Als het gaat om mijn heldendom. het sneuvelt. Als het gaat om de strijd tegen de Satan, de vorst der duisternis, die is op de zee legt, wie zal staande blijven? En gemeente, dan wil deze geschiedenis ons onder overtuigen dat wij het alleen nimmer redden. En het is de geschiedenis van Petrus die het ons leert, die ons ook verlost van onze eigen waan, als wij Petrus zien gaan als een mislukkeling. Iemand die totaal gefaald heeft, een loser, die daar verdwijnt in de donkere nacht uit de zaal van Caiaphas. Nou, dan wil ik niet boven Simon uitkomen vanmorgen. Echt niet. Dan wil ik niet boven Simon uitkomen. Dan wil ik ook naast hem gaan zitten en beleiden. Wil u het ook, gemeente, dat we krachteloos zijn? En dat wij het er niet beter af zouden brengen dan Petrus, als wij er hadden gestaan? En dat wij het er niet beter af zullen brengen, vandaag de dag? En dan klinkt ook in onze tekst, vers 33, dat goddelijke maar. Kijk, en daar springt nu mijn hart op van vreugde, hè? U ook. Maar ik heb voor jou gebeden. Dat je geloof niet ophouden. Dat is evangelie. Dat is evangelie. Jezus laat Petrus niet los, maar hij houdt hem vast. Hij houdt hem gevangen. In zijn voorbeden, als die eeuwige hoge priester. En zo zien we in het evangelie dat altijd het goud oplicht, te midden van het vuil van onze zonde en zwakheid. En dat het licht gaat schijnen in onze duisternis. Want gemeente, terwijl Jezus als het Pascha geslacht wordt om ons uit te voeren uit het Egypte van zonde en dood, leert hij ons tegelijkertijd het geheim van ware geestelijke groei. En wat is het geheim van Petrus? Wat is het geheim van de les die hij zou leren door deze geschiedenis heen? Wel dat hij het geloof in zichzelf voor goed zou verliezen. Om voortaan de weg die voor hem lag niet meer te bouwen, niet meer te vertrouwen op zijn eigen naam Simon, maar op die nieuwe naam Petrus. Vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard, Petrus, maar mijn Vader die in de hemel is. Zodat Petrus in zijn geloof niet meer zou rusten, zodat wij in ons geloof niet meer zouden rusten op ons eigen willen en op ons eigen werken, maar op het heilig woord van Jezus. Is dat geen wonder als Jezus zegt, Petrus, vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Lieve vrienden, als u vanmorgen de Heer Jezus lief hebt, als Hij alles voor u is, als u dat geheim van het geloof in uw hart mag meedragen, dat uw leven werpt op Christus en op zijn volbrachte werk, dan moeten we toch herkennen wat hier geschreven staat. Dat het niet is in mijn eigen kracht. En dat het niet het werk is door mij volbracht. Maar moeder, kom ik arm en naakt tot die God die zalig maakt. En wat had Petrus nog over? Wat maakte hem nog tot een gelovige na zijn mislukking? Na zijn teleurstelling? Na zijn frustratie over zichzelf? Denk erom dat die man bitter geweend heeft. En dan waren het niet meer zijn geestelijke activiteiten. Niet meer zijn innerlijke bezieling van zichzelf. Het was verdwenen als sneeuw voor de zon. Maar wat Petrus wel overhield, was die innerlijke, intense liefde tot Christus. Dat is het geloof. Daarom is de voorbede van Jezus verhoord. Daarom was die voorbede niet zinloos en ijdel. Maar het is verhoord door de Vader. Waarvan Jezus al had gezegd, mijn Vader Petrus heeft u dat geopenbaard. En dan komt het werk van God in het leven van Petrus openbaar. Door de tranen heen. Toen hij daar die zaal uitrende en bitter weende, gemeente. Zien wij daar door de tranen van Jezus heen. van Petrus heen. Die parel van het geloof schitteren. Dat de Satan niet gewonnen had, maar dat Petrus zijn geloof in Jezus mocht behouden. Maar het was ontdaan van alles wat van Simon was. Zodat daar Petrus in zijn nieuwe naam tevoorschijn mocht gaan komen. En dat hij het besefte. Geloof, het is uiteindelijk een gave van God. En dat hij besefte dat het staan blijven, het trouw blijven aan de Heer Jezus Christus niet zijn eigen kracht was, maar dat het genade is van God. Geeft dat geen rust, gemeente, ook vandaag de dag? Dat wij zo'n voorbidder hebben aan de rechterhand van de Vader. Want toen Petrus verzocht werd door de Satan, in die diepe verzoeking, is dat de Zoon van God. Tegelijkertijd werd Jezus verzocht. Toen op Golgotha de machten der duisternis op hem afstormden. En de soldaat woorden gaf, indien gij de Zoon van God zijt. En de menigte daaromheen woorden gaf aan de verzoeking van Satan. Indien je de Zoon van God bent, kom af van dat kruis. Kom. Ik zie wel, hij blijft hangen. Dat die innerlijke verzoeking ook gewoed heeft. Als een helse storm in het hart van Jezus. Zodat hij ook zelf het geloof zou opgeven. Dat hij de mensenzoon was. De Zoon van God. Met een zending van de Vader. Om als het licht der wereld zijn leven te geven. Om mensen en deze wereld het leven te geven. Maar hoe zal het gestormd hebben, gewoed hebben in het hart van Jezus. Zodat ook Jezus zelf het geloof eraan zou geven. Maar dat kon nimmer. Omdat hij de eeuwige Zoon was. En hij is staande gebleven in die verzoeking tegen de vorst der duisternis. En hij heeft niet verloren. En hij is staande gebleven als de Zoon, als de redder der wereld. En hij is trouw gebleven aan de zending aan zijn Vader. En hij heeft niet gefaald, omdat hij kon voorbeden doen voor die mislukkeling, voor Petrus. Omdat hij voorbeden zou kunnen doen voor mislukkelingen vandaag de dag. Die het ontdekken in die les van geestelijke groei, dat het niet is in eigen kracht. Niet het werk dat ik volbracht, maar dat wij zien op Jezus. En zijn volbrachte werk, en dat hij het alleen is, die in ons leven, die parel van het geloof, gemeente, doet schitteren. Dwars tegen onze zonde in, dwars tegen onze zwakheid in, dwars tegen ons falen en ons struikelen in, zodat we gaan bouwen. Bouwen, niet meer op onze eigen naam. Maar dat wij bouwen op zijn naam alleen. Is dat geen wonder? Dat moest Petrus leren. Heel zijn heldendom naar de knoppen. Allemaal over. Tranen in zijn ogen. Bitter wenen. Alles verloren. Zo gaat hij daar het donker in. Ja, en een hoge priester die zijn hart vasthoudt. Voor zijn schaap. Voor Petrus. Voor zijn discipelen. En voor u. Dat u de Heer Jezus mag liefhebben. En voor mij, omdat hij ons kent. Omdat hij u doorgrondt. En omdat hij onze zwakte ziet, gemeente. En hij houdt ons in zijn doorboorde handen. En hij bidt voor ons. Hij houdt het geloof in ons levend. Door de liefde werkende. En zoals ik al zei, het geheim zien we door de tranen van Jezus heen. Als we elkaar zo vanmorgen eens aan zouden kijken, dan zouden we eens praten zo over deze geschiedenis. En eens afvragen, herken u dat nou ook? Dat als we nu helemaal naar de bodem gaan van ons geloofsleven, dat we met elkaar tegen elkaar zeggen, ja, prijs zijn heerlijke naam. Het is uiteindelijk alles genade. En dat we van verwondering het uitroepen, ja, het kan eigenlijk nooit meer stuk. Nee, dat kan het ook niet. Het kan niet meer stuk, lieve vrienden. Omdat het vast ligt in die voorbeden van Jezus. Alleen vaak moeten we het leren door schade en schande heen. Zodat we het zelf ook gaan zien. En dat we eruit gaan leven. En het gaan beseffen. Het is oké. Het kan niet meer stuk. Ik hoef niet meer te gaan in eigen naam. En als dan de twijfel van het ongeloof ons hart beklemt. Als we dan aangevallen worden met verzoeking en aanvechting. Of die Jezus van Nazareth wel waarlijk betekenis heeft voor mij en voor de geschiedenis. Als de zonde mij benauwt. Dat we dan vluchten tot hem. Onder de schaduw van zijn vleugelen. Onze grote voorbidder. Die ons nimmer verlaat. Die ons nimmer begeeft. Maar die doet wat hij belooft. Gemeente. Zo wil hij vanmorgen ons een les leren. Dat we zo even naast Petrus mee zouden reizen. Ja, dan hoeven we ons eigenlijk ook niet meer op te laten jagen. Of anderen op te jagen met grote woorden over discipelschap. Toewijding. Radicaliteit. Eigenlijk kunnen we er alleen maar over praten als we iets geleerd hebben van de les van Petrus. Zodat we beseffen dat heel die radicaliteit van mij uiteindelijk vrucht is van voorbeden van Jezus. En dat we in ons hart die diepe verootmoediging en die kleinheid mogen doorleven. Heere, u bent het die in mijn hart de parel van het geloof doet glinsteren. Maar die mij ook de kracht geeft om u te dienen. Om te groeien in geloof, in toewijding, in overgave. En waar we zo met het verlangen mogen groeien in het geloof, in die toewijding, gemeente. Dan is het tegelijkertijd in het besef van onze eigen zwakte. Zo is het toch? Nou, dan gaan we roemen. In de Heer. Alleen hem de Heer. Dan zegt Paulus, ik leef niet meer mijzelf, maar ik leef Jezus Christus en dien gekruisigd. Mijn genade is u genoeg, las ik vanmorgen nog op een kaart. Prachtig. Mooi hè, Paulus. Paulus had het ook geleerd. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Waarom was Paulus zwak? Opdat de kracht van Christus in mij wonen. In 1 Korinther 15 zegt Paulus, en wat ik ben... Dat ben ik door genade. Mooi hè? Dus als we dan elkaar bemoedigen en vertroosten. Dan is het niet meer met opruimende woorden. Dat het moet en dit moet en zus moet. Maar dat we elkaar mogen versterken en bemoedigen. Met de woorden van de Heere Jezus Christus. Dat we ons elkaar mogen wijzen op hem. Als die hoge priester. Die zijn hart voor ons vasthoudt. In ontferming en ons wil gebruiken in zijn dienst. Dat we tegelijkertijd daarvoor de kracht ontvangen van hem. En de volharding. En alles wat nodig is. En moeten we, daar wil ik dan mee eindigen. Dan moeten we maar eens de woorden van Petrus. In ons schriftgedeelte. Naast de woorden leggen uit een van zijn brieven. Dan zien we zo mooi hoe Petrus. Hoe Petrus die les geleerd heeft. En hoe hij geestelijk als apostel gegroeid is tot volwassenheid. En hoe hij zo ook anderen kon helpen. Hoe hij zijn broeders kon versterken. Zoals de Heer Jezus zegt. En gij als gij eens zult bekeerd zijn. Zo versterk uw broederen. Nou dat moest Petrus gaan doen. En dat moet u ook. Als u een christen bent. Dan zitten we hier als gemeente. En hebben we de taak. En de heilige plicht. Om elkaar te dienen. Te bemoedigen. Te versterken. Te onderwijzen. In liefde, verootmoediging. Maar we moeten wel vaak veel leren. Voordat we daar werkelijk vruchtbaar kunnen zijn voor elkaar. En Petrus, die moest vruchtbaar worden voor zijn broeders. Zoals de Heere Jezus zegt. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broederen. En in zijn eerste brief lezen wij hoe Petrus daar schrijft. Aan zijn broeders. In de verdrukking. Pontus, Azië, Bithynië, Cappadocië. Mensen die verdrukt werden, vervolgd werden. bestreden werden, uiterlijk, maar ook innerlijk door de Satan die rondgaat als een briesende leeuw. En dan zien wij Petrus, hoe hij ze wijst, niet meer op zichzelf, dat ze moeten volharden. Maar hij spoort ze aan om trouw te blijven enerzijds. En laten wij dat vanmorgen ook maar doen. En doet het maar onderling als gemeente. Om trouw te blijven aan onze Heere en Heiland. Om Hem te dienen. Dat het gezien mag worden onder ons. En in de gemeente. En dan zegt Petrus. Als hij zijn broeders versterkt. De God nu aller genade. Die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een weinig tijd of een kleine tijd zullen geleden hebben. Die volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Laten we zingen, gemeente. Dat is antwoord op de prediking. Psalm 63 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Psalm 63 vers 5. Danken en bidden. Heere, groot en getrouw, almachtige God in de hemel. Wij danken u. Dat u, Heere, zo eerlijk de woorden hebt opgetekend. Over uw volgeling en apostel Petrus. Opdat wij daardoorheen zouden weten wie u bent, Heer Jezus Christus, in uw hoge priesterlijke zorg. In uw ontferming over uw kinderen. Dat wij ook vandaag, Heer, zouden weten. Dat we niet zouden bouwen op onze eigen naam, op onze eigen krachten. Maar ons in het vertrouwen over mogen geven aan u. Die wel raad weet met ons ongeloof, onze twijfels en onze zwakheid. Heren, dan vragen wij u, wil u zo uw woord zegenen, met ons meegaan als wij van hier gaan. Heren, dan danken wij u voor uw woord. We willen diep indrukken in ons hart, door de kracht van uw Heilige Geest. Heren, ik wil u ook persoonlijk bedanken, voor al het goede wat u mij gegeven hebt. in deze gemeente, in de tijd die achter ons ligt, de tijd van het Levi-kariaat. Heer, ik dank u voor alle gastvrijheid en alles wat ik heb mogen leren hier. En ook voor uw werk, wat we hebben mogen ontmoeten en in elkaar hebben mogen zien. Heer, wij eren uw naam daarvoor en zeggen uw naam dank. Heer, dat we mogen zien dat u ook in deze tijd nog uw kerk en uw gemeente bouwt. En zo bidden wij het, Heer, met elkaar van u. Wil dat bestendigen. Wil ons funderen en versterken. Om zo staande te blijven in dat geloof. Zodat ik uw kerk, Heer, in de toekomst gebouwd mag worden. In de tijden die steeds donkerder worden. Heer, wij danken u zo voor al het goede. Hoor onze gebeden in Jezus' naam. Amen. De slotzang is op psalm 65 en daarvan de versen 1 en 3. En er is een verzoek aan de organist of dat hij voor ons een prachtig voorspel kan houden. Want er moet nog gecollecteerd worden, een extra collecte. Heeft hij het gehoord? Goed, dan zingen we met elkaar op psalm 65, vers 1 en 3.
gemeente, gaat u gerust nog even zitten. Broeder van der Voorden, namens de gemeente wil ik nog kort een aantal woorden tot jou richten, omdat je vandaag afscheid neemt als vicaris van onze gemeente. En bij de voorbereiding van deze afscheidswoorden vroeg ik mij af, wat zou nou eigenlijk de betekenis zijn van het woord vicaris? Wat zou dat nou eigenlijk inhouden? Veel mensen weten dat volgens mij niet eens. En ik wist het zelf eigenlijk ook niet. En toen ik daar wat meer over ging lezen, toen werd het eigenlijk wel een verrassing voor me. Want in de oudheid werden de keizers soms wel eens de vicaris genoemd van Christus. Blijkbaar zagen ze zich als een soort plaatsvervanger, want dat betekent het eigenlijk, vicaris. En ook in de Rooms-Katholieke traditie wordt de term veel gebruikt. Iemand die de bisschop moet vervangen, die noemen ze vicaris-generaal, notabene. Dat klinkt toch wel, hè, vicaris-generaal. Maar helaas, Pieter, bij ons in Rotterdam is dat gewoon stagiair. Alhoewel, gewoon. Je hebt in de afgelopen weken heel intensief kennis gemaakt met het gemeentewerk. En samen met de dominee mocht je het wel en wee van de gemeente delen. Je mocht gemeenteleden bezoeken en allerlei diverse gemeenteactiviteiten. Ook een kerkraadsvergadering heb je bijgewoond, de bijbelkringen, catechisaties, noem maar op. En je bent een aantal keren bij ons voorgegaan. En zo mocht je je voorbereiden op de taak waar de Heer je voor geroepen hebt. En ik kan me zo voorstellen dat er ook wel momenten zijn geweest dat je dacht, Heren, is dat zometeen niet te veel voor mij? Kan ik dat zometeen wel aan? Want wie ben ik dat ik zometeen in uw naam herder mag zijn van een gemeente? Want ook hier in de Maranatenkerk ben je geconfronteerd met vragen en situaties waar je als mens niet 1, 2, 3 een antwoord op hebt. Dat leert je afhankelijk te blijven. En zeker ook in je ambtelijk werk kan je dan ook niet anders dan in biddend opzien doen. En ook je preek van vandaag heb je dat ons wel weer voorgehouden. Geen overmoed moeten hebben. Altijd maar weer afhankelijk moeten blijven van Christus. Aan de andere kant heb je ook, en dat heb je mezelf ook verteld, dat je mogen zien hoe mooi het is om te werken in zijn wijngaard. In de wijngaard van onze meester. Er is veel om verwonderd over te zijn. En daar hebben we het ook met elkaar over gehad na de Bijbelkring. Een gemeente, zeker in de grote stad, die is er niet omdat er een dominee is. Die is er ook niet omdat er een kerkraad is. Maar die is er omdat hij die hier heeft vergaderd en nog steeds in stand houdt. En dat geldt eigenlijk voor elke gemeente. En dat geeft ook moed en kracht om door te gaan. Want je weet door wie je geroepen bent. En hij die u roept, die is ook getrouw, die het ook doen zal. En van die roepende God heb je vandaag ook weer mogen spreken. En we hebben gemerkt dat dat je allergrootste liefde is, om herauw te zijn van Christus en om goed te spreken van hem. Die naar deze aarde kwam om zondaren, ten diepste vijanden van God, te redden. En daarmee kom ik nog even terug op wat ik in het begin zei. Keizers noemden zichzelf aan het begin van onze jaartelling plaatsvervangers, vicaris van Christus. En zij bedoelden daarmee, zoals ik al zei, plaatsvervanger. Dat is eigenlijk iets verschrikkelijks, afgodisch ten diepste. En toch wens ik jou dat je je hele leven vicaris mag zijn van Christus. Maar dan in de betekenis, zoals ik dat in het begin ook heb genoemd, leerling of stagiair. Altijd maar weer in de les bij hem. Discipel te zijn. Dat je veel van hem mag leren. Dat je zijn beeld gelijk mag zijn. Want als je veel van hem leert, dan mag je ook veel van hem doorgeven. Namens de gemeente danken wij jou voor je werk wat je hebt mogen doen in onze gemeente. En wensen je nog een gezegende afronding van je studie toe. En wij willen je ook graag wat toe zingen, biddend. Dat is Psalm 20, vers 1.
Heel hartelijk bedankt, broeder Boot, voor de hartelijke woorden die je gesproken hebt. Ook namens de kerkenraad en de gemeente. Ik wil u ook allemaal heel hartelijk bedanken voor alle openheid, alle gastvrijheid die ik heb mogen ervaren onder uw midden, onder jongeren en onder ouderen en ook in de kerkenraad. Ik had altijd het gevoel dat er alles gedaan werd om mij zoveel mogelijk van de gemeente hier te laten zien en zoveel mogelijk mensen doen laten ontmoeten. En dat heeft mij heel goed gedaan. Ik voelde me al heel vroeg toch wel een beetje thuis hier. En waar ik mij ook bijzonder over verblijd heb, dat is ook de vele goede gesprekken die ik heb mogen voeren. Gesprekken waarin we echt iets mochten delen over het geloof in de Heer Jezus Christus, over zijn werk, over wie God wil zijn voor een verloren zondaar. En dat heeft mij echt bemoedigd in deze tijd, donkere tijd, waar ook zoveel afval is en verval ook in het kerkelijk leven, dat hier toch in deze gemeente God ook zijn werk in stand houdt. En dat wil ik ook graag zeggen van deze plaats. Dat is een wonder van Gods genade. Dan zie je iets dat God die hemel scheurt, waarvan we samen gezongen hebben. En dat Hij het doet onder jongeren en onder ouderen, dat Hij zijn werk in stand houdt. En dat wens ik je ook van harte toe, dat zijn drie enige namen hier verheerlijk mag worden. Ik wil ook natuurlijk dominee Kampen bedanken. Fijn samengewerkt. Heel veel geleerd van uw eigen herder en leraar. En ook mevrouw van Kampen, lekker gegeten. De kinderen, gastvrij geweest. Ze waren net zo verlegen als nu, toen. Maar ik heb me wel heel erg thuis gevoeld bij jullie. En wil ik jullie ook heel hartelijk voor bedanken. Ja, ik sluit af met de zegenbeden. En laten we met elkaar dan ook bidden dat God zijn drie enige naam verheerlijkt in ons midden en in ons persoonlijk leven. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.